Mijn Nederlands-Amerikaanse familie. Trump 2 begon een klopjacht op migranten, pakte een socialistische oliedictator op, wilde Groenland inlijven en begon een Iran-oorlog, met fors hogere benzineprijzen tot gevolg. Toch blijven Harmen van der Veens familieleden in de VS Trump steunen. Een essay, geschreven en zelf voorgelezen door Harmen van der Veen.
Harmen, je hebt niet de waarheid geschreven. De stem van tante Wira kraakt en is zacht, maar de woorden komen hard binnen. Je hebt ons doen overkomen als cold-hearted Christians, die rondrijden in hun grote auto's en akelig doen tegen hun eigen familieleden. Ik zit wat bedremmeld op een van haar keukenstoelen en luister hoe mijn oude tante me ervan langsgeeft. Ze is niet tevreden met de twee artikelen voor de Groene Amsterdammer die ik schreef in oktober 2024 en januari 2025. Ook toen was ik bij haar en de rest van mijn Amerikaanse familie op bezoek om over politiek te praten. En ook toen vond ze dat niet zo'n goed idee. Liever praat ze over haar geloof en Lord Jesus. Maar toch bevroeg ik mijn familie over de politiek en de polarisatie in de Verenigde Staten en binnen mijn familie. Was toen mijn doel vooral te depolariseren, nu ben ik hier uit bezorgdheid en nieuwsgierigheid. Ik ben bezorgd over hoe Trump de democratie aanvalt en nieuwsgierig hoe mijn familieleden daarnaar kijken. Maar voordat ik opnieuw mijn microfoons kan uitpakken voor opname, heb ik wat herstelwerkzaamheden te doen. Ik moet het vertrouwen herwinnen van mijn tante en van enkele andere familieleden, zo zal snel blijken. Als er iemand is binnen mijn Amerikaanse familie die doorgaans zonder terughoudendheid haar liefde voor me betuigt, dan is het tante Wida wel. Woorden als I love you so much en you're my favorite cousin rollen net zo makkelijk van haar lippen als haar liefde voor God en Jezus. Maar nu lijkt de liefde voor God het te winnen van haar affectie voor mij. We zitten hier aan haar keukentafel in haar keuken. Tussen ons een pot warme thee verstopt onder een witte theemuts met daarop een geborduurde Dutch windmill. Ze vindt dat ik slecht over ze heb geschreven. Ze zegt dat ik zaadjes van twijfel heb geplant. Twijfel over hun goede bedoelingen. En als ik vraag wat ze precies bedoelt, blijkt ze vooral bezorgd te zijn hoe de Nederlandse familie over haar denkt. We don't want to come across as snobs. We want to come across like honest, hardworking, loving people, zegt ze. En terwijl ik door de glazen pui buiten Blue Jays en Red Cardinals zie bakkeleien op de vogelvoederplank in de tuin, krijg ik een kopje thee ingeschonken en steek tante Wida van wal. Met een microfoon voor haar neus, omdat ik haar heb aangeboden al haar klachten op te nemen. That I appreciate, zegt ze zacht en ze pakt weer eens liefdevol mijn arm voor zijn zacht kneepje. Haar grootste probleem blijkt, nadat ik niet de waarheid heb geschreven en de Nederlandse familie nu slecht over haar denkt, dat ik de waarheid heb gezocht op de verkeerde plekken. Ik moet niet zoeken binnen de familie, ik moet zoeken in het heilige boek, de Bijbel, die ook nu weer opengeslagen op tafel ligt. Als ik daar zoek, zegt ze, pas dan zal ik de waarheid vinden en inzien dat God alles al heeft voorbedacht. En als ik vertel dat ik niet geloof in deze almachtige God, kijkt ze me recht aan en zegt ze, Harmen, you gonna find it. I'm so sure. We will meet in heaven. Ik zie dat het haar oplucht. Ze heeft haar punt gemaakt en het is tijd voor mijn eerste vraag over politiek. 5 dagen voor mijn vertrek naar de Verenigde Staten zit ik opnieuw aan de houten keukentafel in het dijkhuisje van filosoof en polarisatiedeskundige Bart Brandsma. Voor mijn vorige familiebezoek ging ik al bij hem te raden. In mijn poging te depolariseren zou hij me leren om beter te luisteren. Luisteren als gevende beweging, zoals hij dat noemt. Hij was niet onverdeeld enthousiast over hoe ik het ervan af had gebracht in 2024. Ik had te veel geprobeerd mijn familie te overtuigen van hun ongelijk. En ik had te weinig mijn best gedaan op hun plattegrond te gaan staan of hen uit te nodigen datzelfde bij mij te doen. Mijn verlangen naar verbinding en depolarisatie was hier op stuk gelopen, volgens hem. Nu adviseert hij me opnieuw. Al wil hij eerst weten hoe het met mijn familie in Holland, Michigan is gesteld sinds de herverkiezing van Trump. Hoe staan ze ervoor? Hoe kijken zij naar alle ontwikkelingen en dynamiek? En vooral, ben je nog welkom? En als ik Bart zeg dat ik me zorgen maak over dat laatste, kijkt hij me aan met een gezicht dat denk ik geruststelling moet uitstralen. Harmen, je moet ditmaal met zachte krachten naar de Verenigde Staten om het gesprek met je familie te voeren, zegt hij. toon meer empathie. Kijk mee met de ander naar hetzelfde probleem en deel je eigen emoties van angst en onzekerheid. En als ze jouw worsteling snappen, dan gebeurt er wat. Let maar op. En met Bart's adviezen in mijn achterhoofd zit ik hier aan tafel bij mijn tante Wida en ik vraag haar hoe ze vindt dat Trump het doet sinds zijn terugkeer in het Witte Huis. Veel mensen zullen denken dat we stom zijn om op hem te stemmen, antwoordt ze. Hij heeft een nare persoonlijkheid en is niet vredelievend. Ik hou ook niet van hem, maar hij belooft de dingen te doen die ik belangrijk vind. En hij deed het. Ze doelt op het omverwerpen van het arrest Roe versus Wade. Dat gaat over abortus. Ik besluit Brandsma's advies te volgen en mijn eigen angsten te delen. Zoals de agressie van politiemacht ICE in de straten van onder andere Minneapolis en de dodelijke schietpartijen die daaruit zijn voortgekomen. Maar voor ik ben uitgesproken, begint zij al haar lieve grijze hoofd te schudden. Ik zie maar de helft van het verhaal, zegt ze. Jouw media bekijken het van de liberale kant. Maar in werkelijkheid is het zo dat het juist de politie is die van alles de schuld krijgt. Terwijl ze gewoon hun werk doen, roept ze. They try to keep the peace. De echte troublemakers, dat zijn de demonstranten. Harmon, you gotta have the whole scoop and not only half of the story. De eerste die ik bezoek, nadat ik mij heb verzoend met tante Wida, is haar dochter Elizabeth. Het is haar auto waarin ik deze week mag rondrijden. Het is de grootst mogelijke pick-up truck die je je maar kan voorstellen. Sinds mijn laatste bezoek steken ze er de draak mee. Elke keer als er zo'n grote truck langs rijdt, zeggen ze nu tegen elkaar in gebrekkig Nederlands, kijk eens wat een dikke truck. Ze snappen niet waar ik zo moeilijk over doe. En stiekem ben ik het wel met ze eens. Het is heerlijk om deze machine in beweging te zetten en het weidse landschap in te rijden met Bruce Springsteen op de boksen. Het album Nebraska. Ik draai mijn Chevrolet Silverado 3500 HD, heavy duty, de range op van mijn nicht en word bij het uitstappen, keukentrapje mee, begroet door hondje Sadie, die mij overduidelijk nog herkent. Vrolijk springt het kleine beestje tegen me op en begeleidt me naar mijn nicht. Die zit binnen en is net terug uit Florida, waar ze deze koude en besneeuwde maanden samen met haar man Steve overwintert. Snowbirds noemen ze dat hier in dit deel van Amerika. Mensen die samen met de vogels zuidwaarts trekken als de sneeuw komt. Elizabeth vliegt regelmatig heen en weer voor haar werk. Ook Elizabeth wil pas weer met me praten als ze de kans krijgt te zeggen dat ze net als haar moeder not so happy was met mijn vorige artikelen. We felt like we were frowned upon or disliked because of our faith. Ook zij blijkt zich vooral zorgen te maken over hoe haar eigen Nederlandse familie naar haar kijkt. En dan in het bijzonder mijn eigen moeder Hanny. Als ik haar op het hart druk dat geen van onze familieleden in Nederland haar de deur zou wijzen vanwege haar geloof, opvattingen of stemgedrag, hoor ik een diepe zucht van opluchting. En als ik vervolgens vertel dat ik deze keer nog meer wil proberen ook met haar ogen naar de wereld te kijken, veert ze zelfs een beetje op en lijkt ze klaar voor mijn eerste vraag over Trumps eerste jaar sinds de herverkiezing. He's doing a good job, zegt ze. The president needs to be a strong person to solve our problems, not a soft one like Joe Biden. En als ik mijn angsten deel over die kracht van Trump en zijn ijsmannen, die niets ontzien jagen op immigranten, blijkt ze die angsten niet met me te delen. Ze is ervan overtuigd dat immigranten met de juiste papieren niets te vrezen hebben. Dan gooi ik het over een meer economische boeg en breng ik de flink gestegen, met 30%, benzineprijzen ter sprake door de oorlog met Iran. Oh, that's terrible, zegt ze onmiddellijk. En juist als ik denk dat we hier samen op dezelfde plattegrond staan, zegt ze dat een stijging van de benzineprijs op de korte termijn het waard is voor vrede op de lange termijn. Wat ik ook op tafel leg en hoe ik ook mijn twijfels deel, ze steunen Trump door dik en dun. Inmiddels is het donker buiten en begint het te sneeuwen. Ik start de Chevy en rij met vierwielaandrijving over de gladde wegen naar Grand Rapids. Als ik de straat van Nathan en John inrij, zie ik meteen een groot probleem opdoemen. Ik ben in de middelgrote stad Grand Rapids, op zo'n 50 kilometer van het plaatsje Holland. Hier staan de huizen dicht op elkaar en zijn de straten een stuk smaller dan de highways rondom de huizen van mijn familie op het platteland. Het plekje waar Nathan me had geadviseerd mijn auto neer te zetten, bevindt zich in de steeg naast het huis. Veel te krap. Ik stap uit en ik roep mijn achterneef. Met 3 soepele manoeuvres heeft hij de Chevy in het steegje gewurmd. Nadat ik Nathan en zijn partner John heb geknuffeld en er koud bier voor me klaarstaat, valt me iets op. Nathan had een snor, die is weg. En John, die had geen baard, die zit er nu wel. En na de jolige vaststelling dat gezichtshaar nu eenmaal komt en gaat, is het Nathan die als eerste antwoordt op mijn inmiddels vaste openingsvraag. I'm cross-eyed, zegt hij. Schil wordt hij van wat Trump allemaal doet, bedenkt en uitkraamt. Ik weet niet waar te beginnen. En het erge is, het is allemaal afleiding. Hij doet het niet voor de mensen of het land. Hij doet alles voor zichzelf. En voor een paar superrijke vrienden. Voor progressieven zoals wij, en hij wijst op zijn man en zichzelf, is alles much worse geworden. Als ik Ice ter sprake breng, springt hij van zijn stoel en begint te zwaaien met zijn armen. Nathan kan heel boos worden, heb ik inmiddels gemerkt. En angstig. Angst voor wat hem en zijn gemeenschap kan overkomen nu Trump jaagt op immigranten. Zijn zij de volgende die aan de beurt zijn? Nathan noemt Ice consequent de Gestapo van Trump. Zoals hij jaagt op illegal aliens, zo werd ooit gejaagd op Joden in Duitsland. De geschiedenis herhaalt zich, zegt hij. We leren er niets van. En na de emotie komt nu de droefenis. Hij schudt zijn blonde krullen. Zijn partner John is veel kalmer dan Nate. Hij wijst me op de vlag aan hun gevel. Het is de regenboogvlag. Die hangt daar nu om te laten zien aan de buurt, hier ben je veilig. Een buurvrouw was zo blij dat we deze vlag laten wapperen. Ze vloog me om de hals, zegt John. Voor hem staat de vlag voor inclusiviteit en verbondenheid met de samenleving. Trump is eerst achter vrouwenrechten aangegaan door abortus aan banden te leggen. En ik weet, na de vrouwen volgen altijd de andere minderheden. Ik ben op mijn hoede. En als ik vraag waarom de Amerikaanse Stars and Stripes niet ook aan de gevel wappert, zegt hij, die vlag is niet meer van ons. Die is gekaapt door Trump en daarmee een symbool geworden van verdeeldheid. Nate is nog niet zo ver, maar als hij een Amerikaanse vlag zou ophangen, dan wel ondersteboven. Zo laten liberalen in dit land zien tegen deze fucked-up overheid te zijn. Deze verdeling van vlaggen loopt inmiddels dwars door de familie. Zelf stemde Nathan in 2016 nog op Trump, maar sinds zijn coming out verloor hij niet alleen de vlag, maar ook zijn familie. Sinds mijn laatste bezoek aan Michigan, toen we nog met z'n allen aten, heeft hij niet meer gesproken met zijn oma. Het verzoeningsdiner dat wij toen hielden en waarbij zelfs samen brood werd gebroken, is nooit meer opgevolgd. Ook met neven en nichten is er geen enkel contact meer. Ik ben klaar met ze, zegt Nathan. Ik zit hier goed in mijn eigen bubbel, met mijn eigen chosen family. Weer terug in het huis van Elizabeth begint mijn telefoon te trillen. Andy en zijn vrouw Mary proberen mij te videobellen. Andy Huisman is de jongere broer van mijn tante Wida. Ook deze snowbirds verruilen jaarlijks het koude Michigan voor Sunshine State Florida. Als plots het scherm aanspringt en ik Andy en Mary op de bank zie zitten in hun zonnige appartement, begint Andy direct te praten. Hij zegt dat hij het verschrikkelijk vindt wat Trump allemaal doet sinds hij weer in het Witte Huis zit. He seems to think he's above the law. Het congres, de senaat en zelfs het hoge gerechtshof, hij luistert naar niemand. Andy is duidelijk erg boos en strijdbaar. Trump needs a good kick, zegt hij. Waarop Mary verschrikt reageert. You don't put this in print, Harmon. Ze moeten allebei giechelen. Andy en Mary stemmen allebei democratisch, maar over politiek wordt met de rest van de familie, sinds Trump de Republikeinse partij leidt, niet meer gesproken. We don't talk politics anymore. Om het contact toch te behouden, spelen ze bordspellen bij elkaar thuis. Maar nu voelen ze zich vrij om te zeggen wat ze willen. We vragen ons af waar dit naartoe gaat, zegt Mary. Er is al een jaar lang geen dag voorbij gegaan of er gebeurt iets negatiefs, nationaal en internationaal. Ze vervolgt, Trump seems to love Russia more than his own people back home, you know. De media vinden ze ook problematisch. Ze schrijven niet meer wat ze echt willen, omdat Trump anders achter ze aankomt. Het is geen veilig land meer. Andy denkt zelfs dat veel van de mannen die nu bij ICE zitten dezelfde mannen zijn die het Capitool hebben bestormd in januari 2021. De ICE Boys are the released Proud Boys. Ze doen alles wat Trump zegt. Mary geeft vervolgens de Democraten een veeg uit de pan. Zij verwijt ze lafheid. Ze moet opstaan en iets doen. Dana Huisman is de jongste dochter van Andy en Mary en een trotse Trumper. Al houdt ze eigenlijk nog meer van Bobby Kennedy, de huidige minister van Gezondheidszorg, complotdenker en fanatiek antivaxer. Net als Dana zelf. Ze is ervan overtuigd dat zij chronisch ziek is geworden nadat ze als 7-jarige werd gevaccineerd. Ik ben daardoor getraumatiseerd geraakt, zegt ze. Ik spreek Dana op haar werk in Holland, Michigan. Dana ziet er altijd heel sportief en gezond uit met haar leggings en vrolijk gekleurde sneakers. Ze is chiropractor en ze heeft een mooi glazen kantoor met in de ene hoek een grote stapel Duplo-blokken en in de andere 2 comfortabele roze stoelen. In de ruimte ernaast staat een tafel waarop haar patiënten kunnen worden behandeld. Zittend op zo'n roze stoel vraag ik haar hoe zij het eerste jaar van Trumps tweede termijn heeft ervaren. De perfecte kandidaat bestaat niet, zegt ze. And I really don't like it that his name is in the Epstein files. Dana noemt zichzelf een complotdenker. Ik vertrouw niets meer en ik wil altijd alles zelf uitzoeken. Zo ook met de Epstein files. En wat blijkt? It's proven truth. Desondanks vindt ook zij de kracht van Trump iets goeds. Ooit, lang geleden, heeft ze op Obama gestemd. Juist vanwege zijn love and happy fuzzy feelings. Maar zijn Obamacare nam zelfbeschikkingsrechten weg bij mensen. Dat was een rode vlag voor me, zegt ze. Sindsdien ben ik overgestapt naar de Republikeinen. En ook hier probeer ik mijn eigen angsten in te brengen over een sterke man die zich van niemand iets meer aan lijkt te trekken en dat lijkt even te werken. Dana wordt filosofisch. Het is als het getij, zegt ze, eb en vloed. Soms kan het zacht, dan weer moet het hard. En nu moet het hard. Als ik vervolgens ICE inbreng met het uit de hand gelopen geweld tegen de Amerikaanse staatsburgers, draait ze dat om en verbindt ze dat, tot mijn grote verbazing, met de Epstein-files. De mannen van ICE redden 1000 kinderen. Dat is niet opgemerkt door de media, maar dat is wat ze doen. En als demonstranten dan in de weg gaan lopen, lokken zij het geweld zelf uit. Let ICE do their work. En als ik vraag welke kinderen ICE dan heeft gered, zegt ze dat ze dat niet precies weet. Ik zucht en ik val stil. En Dana kijkt me begripvol aan. I know, it's not a fun place being in my head sometimes. Tijdens mijn verblijf in Michigan blijft het sneeuwen. De wegen en akkers kleuren wit. De kenmerkende red barns steken er prachtig bij af. En ook al is het glad en glibberig, dankzij Elizabeth Chevy kan ik gaan en staan waar ik maar wil. En zo is het een kort ritje naar buurman Jim. Hij woont enkele huizen verderop. Op aanraden van Elizabeth ga ik met hem in gesprek. Omdat hij veel beter is met woorden dan ik, zegt ze. En ook hier word ik weer enthousiast begroet door een hondje. Later besef ik, in mijn jaszak zitten nog koekjes van mijn eigen hond. Zou dat de liefde van al die Amerikaanse honden, democratisch en republikeins, kunnen verklaren? In de ogen van Jim ben ik direct een goeie als hij ziet hoe de hond mij enthousiast begint te knuffelen. Eenmaal aan tafel zet hij zelf als eerste een bandrecorder aan. Voor mijn zoon, die alles wil weten en horen wat hier aan tafel wordt besproken, zegt hij. Als ik ook mijn microfoon heb aangezet, komen de kwalificaties over Trump aanvankelijk aarzelend op gang. Over het algemeen positief, zegt Jim, als ik hem vraag hoe hij Trump 2 beoordeelt. Maar als hij vervolgens opsomt wat Trump allemaal voor elkaar heeft gebokst, beginnen zijn ogen te schitteren. Hij heeft 650.000 mensen gedeporteerd en meer dan 2 miljoen mensen hebben zichzelf gedeporteerd. The writing was on the wall. They went back wherever they came from. En als ik ook op deze Amerikaanse keukentafel mijn angsten neerleg over de brute kracht waarmee Trump jaagt op immigranten en ik vraag of Jim dat ook zo voelt, is zijn antwoord kort: no. Hij zegt dat mijn angst irrationeel is. Ik hoef niet bang te zijn voor al die wapens. Het zijn niet de wapens die gevaarlijk zijn, maar de mensen die ze gebruiken. Waarna hij mijn uitnodigende vraag negerend vervolgt, like in Minneapolis. There you see protesters with guns. If the police didn't react, you get anarchy. Als ik nog een poging waag om te verbinden door te zeggen dat ik bang ben dat de democratie wordt ondermijnd door al dit geweld in de straten, uitgevoerd door gemaskerde mannen van ICE, die me sterk doen denken aan de Proud Boys, die het Capitool bestormden, gaat Jim stap voor stap mijn uitspraken af om ze te weerleggen. Op mijn angst reageert hij opnieuw niet En als ik voor de laatste keer herhaal dat ik bang ben voor een politiemacht als ICE, die disproportioneel krachtig reageert op demonstranten en omstanders die niet snel genoeg uit de weg gaan, sluit hij af met de alles dodende zin die ik deze week vaak te horen krijg. Harmon, you're misinformed. Ook de aanval op Iran ziet hij niet als een gebroken verkiezingsbelofte, maar juist als iets positiefs. Hij is trots dat Trump het als eerste Amerikaanse president heeft aangedurfd Iran aan te vallen. I think he's doing an excellent job. Dat het nu veel duurder is om te tanken, ziet hij ook als a short-term pain for a long-term benefit. En als hij tot slot uitdagend aan mij vraagt of een man kinderen kan krijgen, word ik heel moe. Het blijkt dat hij mijn wokeness wil testen. Ik voel me vernederd en miskend. Mijn familie spaart me nog een beetje, maar hier aan tafel schittert de polarisatie in al zijn felheid. Ik knipper met mijn ogen en ik stop de bandrecorder. Waarop de huishond uit zijn mand springt en ik even lekker kan knuffelen met dit zachtaardige wezen. Om op adem te komen, besluit ik deze nacht bij mijn nicht Irene te logeren. De jongere zus van Elizabeth, Nathan, die uit de kast kwam als gay, is haar zoon. Zij heeft in 2024 voor het eerst in haar leven niet op een republikein gestemd. Haar stem ging naar Kamala Harris, omdat de democraten meer bezig zijn met human rights dan de republikeinen, zegt ze. Samen rijden we in haar dikke truck naar haar huis. Waar ik bij haar zus de woorden eruit moest trekken, heeft Irene geen aansporing nodig om haar opvattingen te delen. Ze vertelt me dat ze zich als dochter van immigranten bewust is dat ook haar ouders hier kwamen voor de Big American Dream. En dat zij zelf daar nu volop van profiteert. But they follow the rules and regulations, zegt ze over haar ouders. Als immigranten hier zonder juist papieren profiteren van welfare without contributing to society, dan is dat niet eerlijk. Dat Trump vervolgens met bulldozer strength achter deze mensen aanjaagt, dat vindt ze verschrikkelijk. Ze kijkt vertwijfeld over haar stuur naar de sneeuwvlokken die neerdalen. Ik denk in zoveel dingen grijs in plaats van simpel zwart-wit. En ik maak me ook meer zorgen om de toekomst van ons land onder deze president. Helemaal nu hij ook nog eens een oorlog is begonnen met Iran. Wat zal dit betekenen voor ons land en de wereld? Bij Irene hoef ik niet op zoek naar onze gedeelde angsten. Ze deelt ze zelf. Met enig ontzag ga ik mijn laatste gesprek aan tijdens deze reis. Het is met mijn oudste neef John Jr. Noem me Johan, zegt hij. Dat klinkt lekker Nederlands. Johan is nu een zestiger met grijs haar en een wandelstok, maar ooit een trotse marinier in een prachtig uniform. Als klein ventje keek ik enorm tegen hem op. Ik ontmoet hem in een mistroostig wegrestaurant langs Highway 96 tussen Holland, Michigan en Lansing, de stad waar hij nu woont. Het eerste wat Johan doet als hij tegenover me zit is een beige plastic tasje openen waaruit een niet meer zo knalrode MAGA-pet tevoorschijn komt. En met een wijds gebaar plant hij dit verkreukelende exemplaar uit 2016 op zijn grijze hoofd en hij zegt: "Fire away, Harmon." Op mijn inmiddels bekende openingsvraag antwoordt Johan: "Trump heeft veel bereikt. En het belangrijkste is, he closed the freaking border." De dwingende blik. De dwingende blik, de luide stem, ik merk dat ik me weer het kleine neefje voel. Toch deins ik niet terug en breng ik de brute bombardementen op Iran ter sprake, waarbij ook een meisjesschool is geraakt. Ik vertel hem dat ik vind dat Trump veel te agressief en onbehouden de hele wereld tegen zich in het harnas jaagt. Waarna hij me laat weten dat wel te begrijpen. Trump is like a bull in a china shop, om vervolgens alsnog de loftrompet over de president te steken. Hij is de eerste en de enige die het wel heeft aangedurfd Iran aan te vallen. De wereld moet hem dankbaar zijn. Hij verdient de Nobelprijs. En vlak voordat ik terugvlieg naar huis, ga ik nog even langs bij tante Wida. Zittend aan haar keukentafel zie ik het witte houten bordje aan de muur, ooit gemaakt door een Nederlandse oom van me. Eet smakelijk staat erop. En als we zijn uitgegeten, aardappelen met kipschnitzels in zoetzure saus, is het tijd voor een stukje uit de Bijbel. Het is Efeziërs, vers 6, 10 tot 17, waarin God oproept tot geestelijke weerbaarheid door de wapenuitrusting Gods aan te trekken, om stand te houden tegen duivelse listen, zodat we bulldozer strength bemachtigen that levels every obstacle in our way. Oké, niks zacht en gevoelig. Mijn angsten houd ik voor me.